kennen over een thema en dat is geloven van boven. Hoe komen wij aan geloof? Hoe komen wij aan ons geloof? En nou, dat ga ik straks wel opzoeken. God. Hoe komen wij aan ons geloof in God? Is er een God in de hemel? Of zit hij alleen tussen onze oren? Natuurlijk bevindt hij zich ook tussen onze oren. Want de Bijbel leert dat we God moeten liefhebben met heel ons verstand. En ons verstand, ik weet niet hoe het bij u zit, maar bij mij zit het tussen mijn oren. En ik moet God liefhebben met heel mijn verstand. Dus God zit in zekere zin tussen mijn oren. Maar de vraag is, zit hij alleen maar tussen mijn oren? Of troont er ook nog een God in de hemel? Klopt het bijvoorbeeld, heb ik hier geschreven, wat de moderne theoloog Harry Kuitert ooit concludeerde? Alles spreken over boven komt van beneden. Ook de uitspraken dat het van boven komt. Ik herhaal het nog een keer. Dat is de one-liner van Harry Kuitert. Alles spreken over boven komt van beneden. Ook de uitspraken dat het van boven komt. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief ziet het ietsjes anders. Hoor wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt. Hij schrijft: nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste van de dagen tot ons gesproken in de Zoon. Beide zienswijzen leiden tot twee vragen. De eerste vraag is: wat was er mis met Harry Kuitert? En de tweede vraag is: wat is er mis met ons? Met andere woorden, wie heeft er gelijk? Nou gaan we een paar wijze woorden behandelen en bespreken. En we gaan terug in de tijd van de Richteren. En daar leren we een wijze les van Joas. Ik zal straks zeggen wie Joas is. Maar je moet je voorstellen, Israël leefde in de tijd van de Richteren en hun grote leiders, Mozes en Jozua, waren gestorven. En de Richters waren verdeeld over het hele gebied, het beloofde land, maar ze hadden geen centraal geleid bestuur. En we zien dan ook in de Richterentijd dat het iedere keer weer ontaardt, want de mensen verlaten God, gaan de afgoden dienen en dan staat God toe dat hij zijn beschermende hand wegneemt omdat ze ongehoorzaam zijn aan God. Dat heeft hij ook gezegd door Mozes, hoe dat principe werkte. En daar werden de Israëlieten onderdrukt. En dat gebeurde ook in de tijd van Gideon, een jonge man, de zoon van Joas. En de Midjanieten en de Amalekieten, die plunderden Israël. Het was verschrikkelijk, het land verarmde zeer. En als ze een oogst hadden, dan vluchtten ze naar de rotsen, grotten, en dan verborgen ze die oogst. Want het waren net sprinkhanen. En het volk begon weer tot God te roepen. En toen verwekte God weer een richter. Heel interessant boek, Richteren. En dan komt een engel en die verschijnt aan Gideon. En die spreekt Gideon aan. En ik ga niet helemaal het gesprek hier behandelen. Kun je thuis lezen. In Richteren 6. En dan zegt die engel tegen Gideon dat hij Israël gaat verlossen. Nou, Gideon is bijna als door de bliksem getroffen. En hij denkt, hoe kan dat? En hij gaat tegen die engel vertellen hoe klein hij is. En hoe onbeduidend hij is. Maar hoor goed, al ben je nog zo klein. Al ben je nog zo onbeduidend. Als God met je is, dan ben je altijd in de meerderheid. Je bent altijd in de meerderheid. We moeten ons ook nooit laten intimideren door aantallen of door onze eigen kleine zwakheid. Ik moet meteen denken, het popt zo in me op. Ik hoorde, zoals Edgar Holder dat alleen maar kan zeggen. Dat ging over hoe David Goliath versloeg. En hij had het over die slinger, hè? Hoe die met die slinger werd geslingerd. En Edgar, dat is typisch Edgar. Hij zegt, als stel dat daar Goliath was, hè. Hij zegt, al had David die steen die kant op gegooid. Dus precies tegenover, was hij nog getroffen door die steen. Voor degene die onze broeder Holder kennen, die begrijpen, die hoort hem zeggen. Hè? Ik ga hem niet nadoen, want dat kan ik niet. Ja. En Gideon wordt dus uiteindelijk door de Heere overgehaald om een richter te zijn voor Israël. En hij vraagt al een aantal tekens, hè, dat Gideon vlies. En, maar de eerste opdracht die Gideon krijgt van God is, of van de engel liever gezegd, is... Je moet het altaar van Baal moet je neerhalen en die gewijde paal moet je omhakken. Oeh, denk Gideon, zo'n held was hij nog niet. Hij werd het wel. Hij denkt, ik doe het 's nachts met een paar mannen en hij haalt het altaar 's nachts omver en hij hakt de gewijde paal om. Maar ja, hij heeft een aantal mannen en er zit altijd wel een lek. Het is net de Nederlandse regering, er is altijd wel een lek. He? Dus ze lekken. En dus de volgende dag weten ze dat Gideon het gedaan heeft. En dan komen ze verhaal halen bij het huis van zijn vader. En ze vinden dat Gideon moet sterven. Want hij heeft het altaar van Baal omgegooid. Hij heeft het vernietigd. Hij heeft ook de gewijde paal omgehakt. Allemaal afgoderij. En let op wat er gebeurt. Let op wat er gebeurt. Dan komen die mensen, die lopen te hoop. En die zeggen tegen Jos, stuur je zoon, hij moet sterven. Hij moet sterven. En waarom moet hij sterven? Nou, hij heeft het altaar van Baal omvergehaald. Nou, let op hoe Joas reageert. Het is een hele belangrijke les. De vader van Gideon. Let op hoe hij reageert. Let op. Dan zegt hij tegen die menigte die zijn zoon wil doden. Wilt u voor Baal strijden? Of wilt u hem helpen? Wie voor hem strijdt zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden. Nu iemand zijn altaar omver gegooid heeft. Ik lees het nog één keer. Wilt u voor Baal strijden? Wilt u hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen gedood worden. Of tot dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden. Nu iemand zijn altaar heeft neergehaald. Prachtig, hè? Met andere woorden, hé... Hey, wat is die Baal voor een god? Hij laat zijn altaar omvergooien, maar hij kan niet voor zichzelf opkomen. Dat is nog zo'n lekkere god. Hij heeft jullie nodig. Als hij god is, zegt Joas, laat hij Gideon maar ter verantwoording roepen. Laat hij hem maar doden bijvoorbeeld, maar dat gebeurde niet. Ja. Toch heeft Kuitert wel een klein beetje gelijk. Niet helemaal, hè, maar een klein beetje. Want wij weten natuurlijk vanuit de antropologie en sociologie hoe mensen een beetje werken en hoe de menselijke culturen in elkaar zitten. Hoe opvoeding en milieu en de historische context een rol spelen in de vorming van mensen. Als we naar India gaan, daar zien we veel Hindoes, of niet? Ah, oké. En in de Arabische wereld vinden we veel moslims. We vinden ook veel boeddhisten wereldwijd. We vinden atheïsten, agnosten, mensen die het niet weten. En hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met de opvoeding. Stel nu, er wordt iemand geboren in India. De mensen in India zijn mooier, maar het gaat even om het principe. Er wordt een prachtig Indiaas babytje geboren. Door zijn cultuur, door wellicht zijn opvoeding, door straks zijn vriendjes... Zijn ooms, zijn tantes, vooral die fanatieke tantes, en opa's en oma's en de hindoe-priesters, krijgt hij een hindoeïstische inhoud. Kan bijna niet anders, want hij wordt in die omgeving toch opgegroeid. Het zou wonderbaarlijk zijn als hij nooit iets van het evangelie zou horen en dat hij toch christen werd. Oké, dit zijn de hindoes. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de boeddhisten. Boeddhistische cultuur. Het hele verhaal wat ook voor de hindoes geldt. Boeddhist. Dus de inhoud wordt door de omgeving, door de cultuur, door de opvoeding en door dat soort zaken bepaald. En dat geldt... Oh, dat is verkeerde glas. Lachen. Nou, als ik nou overgeestelijk ben, hè, dan zeg ik twee dingen. Hier is water gemorst. Dan zeg ik, waarom ik, Heer? Of ik zeg, de duivel is een leugenaar. En het slaat allebei nergens op. Maar wat ik nu zeg is wel belangrijk. Dat slaat wel ergens op. Wil iemand een doekje halen, zodat ik niet mijn nek breek? Want dan wordt het helemaal funniest home video. Dankjewel, Lies. Lies die komt. Maar we gaan vrolijk verder met het glas. Als je christelijke opvoeding hebt, christelijke opvoeding, ben je wellicht zeg ik, in ieder geval de kans dat je christen wordt is groter. Dus Harry Kuitert heeft in zekere zin een punt. Ik zeg in zekere zin. Want, wat is de realiteit? Ik ken genoeg mensen die zo'n opvoeding hebben gehad, die zo zijn grootgebracht, die in zo'n cultuur zijn grootgebracht, en die toch veranderd zijn van inhoud. Om even met ons, ik vergeef me als ik me in de kleur vergis, was dit nou de Hindoes of de Boeddhisten? Ja, lekker, de Hindoes, de Boeddhisten. Letten jullie wel op. De Chinezen zijn dit. Oké. Nou, in ieder geval, dit is een andere godsdienst. Andere godsdienst, amen. Nou, maar hé, is dit het hele verhaal? Is dit het hele verhaal? Nee, natuurlijk niet. Want je kan je, wat kun je? Christenen, wat kun je doen? Bekeren. Kijk, hij bekeert zich. En dan, heel goed, liefst, het is heel bijbels wat je doet, hè? Kun je even een close-up maken, Ivan? Dat is, zo hoort het, hè? Dienend leiderschap. Dus de inhoud verandert door de prediking van het evangelie. Ik had een christelijke opvoeding. Nou, opvoeding, ik zou het niet durven zeggen. Mijn vader geloofde niet. Mijn moeder was een lieve vrouw, is nog steeds lief. Die ging naar de kerk, maar ik had niet zoveel met geloof. Ik voetbalde bij een van de mooiste clubs. En dat vond ik belangrijk. En ik geloofde wel in God, maar ik geloofde het ook wel. Ik ging niet echt naar de kerk, ik geloofde op mijn manier. Maar er is een periode gekomen, prijs God, dat ik het christelijk geloof weer ging bestuderen. Maar denk je dat ik gewoon het christelijk geloof pakte van, nou, ik ben nu eenmaal zo opgevoed, weet je wat? Nee, mijn neus. Want ik weet wat het christelijk geloof inhoudt, het vraagt offers. Het echte christelijke geloof vraagt offers. Als je er niet tegen kunt, moet je naar de prosperity preachers gaan. Die draaien de hele boel om. Dat dient God ons. Maar wij mogen God dienen. Het vraagt offers. Dus ik ben dit gaan bestuderen. Deze input moet wel betrouwbaar zijn, zie je? En ik ben het gaan bestuderen. Ik heb het onderzocht op fouten, op zijn logica. En ik bestudeer het nog steeds, alleen ik ben al lang overtuigd, zo overtuigd, dat ik van harte christen ben. En ik heb het ook vergeleken met andere godsdiensten. En ik was ook eerlijk, want toen ik 22 was of zo, kreeg ik een artikel te lezen voor het eerst, heel dat een impact op had over de macro-evolutie. En ik dacht, oeps, dat kan ook nog. En dan ga ik niet mijn hoofd op het zand leggen. Niet wegkijken, durf de confrontatie aan. En dan blijkt gewoon dat het klopt. Joas had wijze woorden. Joas zei, nee, die Baal, als hij zo geweldig is, die Baal. Als hij almachtig is, die Baal, laat hij voor zijn eigen zaakjes maar opknappen. Zo beschermde hij zijn zoon, hè. En Baal is nooit gekomen. Baal is nooit gekomen. Dus we gaan even terug naar Joas. Ik heb hier geschreven, naar aanleiding van Joas, met andere woorden, zegt Joas, hè, als er een God is, dan zal hij dat kenbaar moeten maken. En als er een God is die geloof en gehoorzaamheid vraagt, dan zal hij zichzelf moeten openbaren. Hij zal zichzelf bekend moeten maken. Want hoe moet ik God leren kennen als hij buiten het universum is? Want hij heeft het universum geschapen. Ik kan hem niet ontdekken wat de filosofen proberen, dat is ontzettend uitputtend, wat sommige wetenschappers proberen. Ik ben afhankelijk van zijn openbaring. En die openbaring is gekomen, mensen, echt hier. Het heeft wel even geduurd, 16 eeuwen, maar dan heb je ook iets. Er is geen boek dat zich kan meten met dit boek. En een hele hoop mensen, ook kijkers thuis, die gaan misschien glazig kijken. Het is zo, als je de inhoud kent en de Heilige Geest helpt je, kan er niets tegen dit boek op. En je kan het relativeren en je kan het bagatelliseren. Je kan zeggen, het is maar een boek, wat een collega van mij ooit zei. Maar goed, dat voorbeeld ga ik niet meer aanhalen. Kuijtert zegt, alles van boven, dus vanuit de hemel, hij was een theoloog, komt van beneden. Maar is dat zo? We hebben gelezen wat de schrijver van de Hebreeënbrief zei. Nou gaan we kijken wat Jezus zegt. We gaan lezen de belijdenis van Petrus in Matteüs 16. Matteüs 16. Mensen, het boek de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, hoor goed, dat is mijn stelling, zou nooit ontstaan zijn als er niet een God achter zat. Als er niet een inspirerende kracht van de Heilige Geest was. Het was nooit tot stand gekomen. Niet qua volume en niet qua inhoud. Dat is mijn en die durf ik tegen iedereen te verdedigen. Dat is niet zo moeilijk hoor, want we hebben de feiten aan onze kant. Goed, de belijdenis van Petrus. We lezen in vers 13, Matteüs 16. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn leerlingen en hij zei, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der andere profeten. Hij zei tot hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig ben jij, Simon, zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Hoort u dat? Petrus zei het beneden. Hij zei het beneden. U bent de Christus, de Zoon van God. Maar hij ontving het van boven. Het spreken van beneden kwam niet van beneden. Jezus zegt, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. En ik durf op basis van het woord van God dat altijd te verdedigen, maar ook uit eigen ervaring. Wij hebben een sprekende God. God spreekt. Maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden om hem te horen. Zoals je ook moet voldoen als je een bepaalde zender op je radio wil hebben. Goed nieuws bijvoorbeeld. Of groot nieuws. Dan moet je zoeken. En als je God wil horen moet je ook met die knop van een bereidvaardig hart gaan draaien. Zodat je gaat voldoen. En dan zal God het je spreken. En God spreekt echt niet om de minuut met je hoor. Of om het uur. Sommigen zijn zo geestelijk, die hebben een rechtstreekse verbinding met God. En iedere beweging wordt door God ingegeven. Oké, misschien is het zo, maar ik heb mijn vraagtekens erbij. Weet je waarom? Ik kijk naar de vrucht in uw leven. En als ik die vrucht niet zie, dan maakt het me helemaal geen... De Heer bepaalt me net dat... Het zal wel. Wat is die vrucht? God spreekt hoor. Je hoeft je hand niet op te steken, maar ik durf hier te zeggen, hier zijn mensen die hebben God horen spreken. Sommigen hebben hem hoorbaar gehoord. Oké, niet afdwalen. Vlees en bloed hebben het je niet geopenbaard. De Heilige Geest heeft het hem laten zien. God heeft het hem geopenbaard. Jezus zegt, Petrus, dit heb je niet van jezelf, dat ik de Zoon van God ben. God heeft het je laten zien. De stelling van Hebreeën is dan ook echt waar. Maar nu komt het. Als God zich openbaart, als God zich kenbaar maakt, zoals de Bijbel ons leert, als de ultieme openbaring van God in Jezus is, waar God mens wordt, gaat existeren in een mens en zich gaat uiten in die mens, wat ontstaat er dan? Een ultieme openbaring van God, zeker. En denk erom, toen God in Jezus was, was de hemel niet leeg. En wie willen... weet hoe dat zit, die moeten zeker naar de ooggetuigen bekijken van het begin. Kijkers thuis, als je wil weten hoe het kan dat God in Jezus is en dat de hemel toch niet leeg is, dan moet je zeker naar de ooggetuigen kijken. Ik ga het niet weggeven. Ik ben niet gek, je moet gewoon naar de ooggetuigen kijken. 2 maart, Salto 2 en later op Family 7 en op YouTube. Oké, even wat sluikreclame. Als God zich openbaart in de Bijbel, en God heeft zich op vele wijzen en vele malen geopenbaard, dus we hebben veel materiaal, dan kunnen we het wetenschappelijk gaan onderzoeken. Want als God spreekt, dan moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. En dat zijn een hele hoop, en die kun je checken. Want God handelt in de geschiedenis. En die kun je checken in het hier en nu, maar ook in de geschiedenis. En als je het serieus gaat onderzoeken, en niet alleen met je verstand, maar ook met een ontvankelijk hart en in de kracht van de Heilige Geest, dan gaat het geloof van je toenemen. En een hele hoop mensen, wel het goede glas pakken, hebben geen geloof. En daar kunnen ze niet altijd wat aan doen. Maar hoe komt dat? Omdat het woord van God, openbaringen van God, studies van God, goede argumenten, de werking van de Heilige Geest, er nooit in is gekomen, ze hebben geen input gehad. Daarom moeten we het geloof prediken en hopen dat er een ontvankelijk hart is. En niet een hart wat door al die schandalen in de kerk als een oester dicht is gegaan en nooit meer open zal gaan. Dit is de waarheid. Als God zich openbaart, kunnen we dus wetenschappelijk gaan onderzoeken. Maar met een ontvankelijk hart, niet met een arglistig hart, met een ontvankelijk hart en de bereidheid om de waarheid te vinden. En er is een professor en die heet Bernard Ram. Die is er wel, maar niet meer op aarde. Hij is nu bij God, denk ik. Geweldige bijbelleraar ook, een professor. En die zei, als God mens wordt, waaraan zou die moeten voldoen? Dat is interessant, als God mens wordt. Dit zijn de punten. Hij zegt, als God mens zou worden, dan zouden wij verwachten dat, 1, hij op een ongebruikelijke manier ons leven binnenkomt. 1. 2, dan zouden we verwachten dat hij zonder zonden is. 3, we zouden verwachten dat hij zich bovennatuurlijk kan manifesteren door wonderen. 4, dat hij direct een gevoel van verschil geeft met andere mensen. 5, dat hij de grootste woorden ooit spreekt. 6. Dat hij een blijvende universele invloed heeft. 7. Dat hij de geestelijke honger van de mens kan bevredigen. 8. Dat hij macht over de dood kan uitoefenen. Wie voldoet er aan deze beschrijving? Er is er maar 1. Jezus. Als God mens wordt, moet hij op een ongebruikelijke manier in de mensheid komen. We kennen allemaal het verhaal uit Lucas. We weten dat Jesaja erover heeft geprofeteerd dat de maagd zwanger zal worden. We kennen Micha 5 vers 1. Jezus is door de Heilige Geest verwekt. En niet op een manier waarop een man tot een vrouw nadert. Geen gekke, malle gedachten ontwikkelen. Bovennatuurlijk. God beheerst de materie. Dus de eerste voorwaarde. Dat hij zonder zonden is. God is heilig, dus hij moet zonder zonde zijn als hij mens wordt. Weet je wat Jezus tegen zijn tegenstanders zei? Wie van jullie overtuigt mij van zonde? Kom maar. Nee, dat deed hij niet hoor, maar bij wijze van spreken. Wie van jullie... En niemand kon hem overtuigen. Toen ze hem wilden veroordelen, ze wisten van gekkigheid niet wat voor leugens ze moesten aanvoeren. 3. Dat hij zich op bovennatuurlijke wijze kan manifesteren door wonderen. Nou ja, moet ik wat zeggen? Lees de evangelie zelf maar. Blinde ogen worden geopend. Lammen gaan lopen. Hij loopt over water. Hij vermenigvuldigt een lunchpakketje. Hij voedt meer dan 10.000 mensen. Hij spreekt tot de wind. De wind gaat liggen. Nou ja, zo kunnen we wel een uur vullen, maar dat gaan we niet doen. 4. Dat hij een direct gevoel van verschil geeft met andere mensen. Als je in de omgeving van Jezus kwam, voelde je dat hij anders was. Pilatus, die had macht over hem, maar hij zweette peentjes van Jezus. Hij zei, ik heb macht over je. Maar wie was er in paniek? Pilatus. Wie deed er van alles om Jezus vrij te krijgen? Jezus zelf niet, Pilatus. Weet je wat Petrus zei na de wonderbare visvangst? Ga uit van mij. Ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Hij voelde zich niet makkelijk bij Jezus. Je voelde het verschil. Hij was niet verkeerd vroom, maar hij was anders. Hij heeft de grootste woorden gesproken ooit. Weet je wat zijn tegenstanders zeiden? Die wilden hem arresteren. Maar op een gegeven moment kwamen ze bij hun opdrachtgevers, bij de Farizeeën en de Sadduceeën. En die zeiden, hey, heb je Jezus niet meegenomen? En dan zeggen ze dit. Nou ja, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Ze waren zo onder de indruk dat ze gewoon vergaten waarvoor ze gestuurd waren. Hij is van blijvende universele invloed. Niemand heeft de wereldgeschiedenis meer van binnenuit, en niet met geweld, van binnenuit veranderd dan Jezus Christus van Nazareth. Niemand, zal ook nooit iemand komen. Hij stilt de geestelijke honger van elk mens. Het begon met die Samaritaanse vrouw. Die dacht, oh, weer een fijne kerel. Oh, die vent, oh, wat een bink. Ah, hij gaat naar een leven. Mannen en vrouwen zijn belangrijk, maar ze kunnen die geestelijke leegte in ons niet vervullen. Vraag maar aan alle mensen die van kwaad tot erger gaan. Van de ene partner naar de andere. En als dat niet werkt, dan gaan ze naar de tieners. En als dat niet werkt, gaan ze naar de kleintjes, ziek. Waarom? Er is geen rem op mensen. Hun wordt geleerd op de universiteiten en op de middelbare scholen. Jullie zijn eigenlijk dieren. Slimme dieren, maar je bent dier. Nou, dan gaan ze zich toch als beesten gedragen. En dan zijn we nog verontwaardigd ook als het uit de hand loopt. Dan moet je ook consequent zijn. Dan moet je zeggen, nou ja, het is het dierlijk in ons. Hè? Hij kan de geestelijke honger van de mens bevredigen. Orlando Ollenberg, oh, ik heb weinig tijd. At uit de vuilnisbakken, liep op blote voeten, was opgegeven door de maatschappij. Hij is nu een evangelist, omdat Jezus de geestelijke honger in hem kon bevredigen. En hij heeft macht over de dood. 3 begrafenissen heeft hij verpest. En ook zijn eigen begrafenis heeft hij bedorven. Want hij heeft leven in zichzelf. Geloven komt van boven. Geloof me, lieve mensen, als er geen God was en geen Heilige Geest, en als dit niet de waarheid was, zou ik de laatste zijn die hier zou staan. Ik ben veel te lui voor al die inzet. Maar er is een God in de hemel die van me houdt. En er is een waar evangelie. Uw woord, zegt Jezus, is de waarheid. En we kunnen het allemaal toetsen, hoor. En als je vragen hebt, kom maar bij mij. 1 vraag, 1 snikker. 2 vragen, 1,5 snikker. Dat is tarief, hè? Ja, ik ga het niet voor niks doen. Amen. 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 De helft van de